nogmaals even bidden voordat we verder gaan. Heren, dank u wel dat u ons geschapen hebt voor uw heerlijkheid. En dat daar onze vreugde ligt. En we willen bidden dat u dat vandaag in ons leven verdiept. Of herstelt. En dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen om de roosters, de kanalen van onze ziel open te zetten. En zeggen, Heren, verzadig ons met uw vreugde. Zodat we christenen zijn die blij zijn in God. En daardoor ook een getuigenis zijn naar de wereld. Vul ons met uw geest, ook dit tweede lesuur. Als we hier nog over nadenken, ook straks even in groepjes praten. Wilt u ons helpen en leiden? Geef ons concentratie. Geef liefde. Wilt u mij ook helpen om deze les te geven? In Jezus' naam. Amen. Misschien dacht je net. Ja, Leander, je had het over dat lollyleven. Over het materialistisch, hedonistische leven. Maar dat is niet echt een ding voor mij. Ik hou van soberheid en van simpelheid. En daar ben ik me erg van bewust. Ik kijk geen televisie. Ik rijd geen grote auto. En van luxe vakanties moet ik ook niet zoveel hebben. Ik ben sober. Ik wil je dan vanmorgen ook wijzen op een andere manier om je vreugde aan de verkeerde dingen te verbinden. En dat is het moralistische religieuze leven. Wil je met mij heen gaan naar Filippenzen hoofdstuk 3? Dus ik heb jullie net genoemd, het alternatief van een aanbiddend leven is ten eerste een hedonistisch materialistisch leven, die lollieën. En nu noem ik een tweede alternatief, wat ook afgoderij is. En dat is een moralistisch religieus leven. Met een mooie, je zou dat ook kunnen noemen, het stropdasleven. Het stropdasleven, vandaar die prachtige mooie das die hier staat. Filippenzen 3, vers 4 tot 6. Ik lees vanaf vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. Paulus beschrijft hier zijn moralistisch religieuze leven. Wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Ik nog meer. En dan gaat Paulus opscheppen. Religieus opscheppen. Ik ben besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar, ik lees dit ook even mee, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Prachtige tekst. Paulus was niet de man van het lollyleven. Hij vond zijn vreugde niet in de wereld. Als kosjere, nauwgezette Jood was hij daarop tegen. Maar hij leidde een ander leven waaraan hij zijn vreugde verbond. En dat was een religieus leven. Hij vertrouwde op zichzelf. Zelf en op zijn eigen goedheid. Het is, je zou kunnen zeggen, de oudste zoon die zegt, ik heb trouw altijd mijn vader gediend. Ik heb het altijd netjes gedaan. Deze mensen vind je niet in de wereld. Deze mensen vind je vaak in en rondom de kerk. Dit zijn vaak ook trouwe mensen. Mensen die nauwgezet zijn. Mensen die hoge moreel-ethische waarden hebben. En die je er goed bij kan hebben. Soms staan ze juist voor de conservatieve standpunten. En staan ze echt op een hele, stevige manier in het christelijke leven. En het diepe probleem is, je verbindt je vreugde aan je eigen prestaties. Als iemand dat had kunnen doen, als iemand zijn vreugde aan zijn religie had kunnen verbinden, aan zijn eigen geestelijkheid, dan was het Paulus. Hij zei, als iemand kan roemen, dan ik wel, zegt hij. En ik vind het zo mooi dat hij dat aan het einde van vers 6, aan het begin van vers 7, overboord kiepert. Niet per se die inhoud, die moreel-ethische waarde, later staat hij daarvoor en legt hij dat uit in zijn brieven. Als wel de bron van dit alles. Namelijk dat God zijn vreugde is. Christus Jezus die de voortreffelijke is volgens vers 7 en vers 8. Ik denk dat er soms juist in de kerk op deze manier afgoderij bedreven wordt. En dan denk je misschien, ik noem het maar even bij naam, aan hele strenge religieuze orthodoxe kerken. Maar dat kan ook zijn op een hele vrolijke manier. Dat jij eigenlijk toch trots bent op je eigen toewijding, op jouw vorm van aanbidding of op jouw geestelijke gaven. Of op jouw zorgzaamheid. En dat je dat eigenlijk allemaal bij elkaar harkt. En dat je in je ziel, denk even mee, in je ziel ten diep, dat zeg je natuurlijk nooit hè. Maar in je ziel steun je daarop. Ik had er soms last van, ook toen ik op de Bijbelschool zat. Ik kon me zo storen aan lauwe christenen. Is het goed om je daaraan te storen? Nou, als het geestelijk is, als het uit liefde voor God is wel. Is het goed om ze te waarschuwen? Zeker, absoluut. De schrift doet het. Maar als je het doet vanuit de gedachte, ik ben heiliger dan jij. Pas op. Ik zou je willen zeggen, dan gaat God aan peuteren. God zorgt dat je een keer door het ijs zakt. Dat je een keer over de kop gaat. En dat je voor je op je bed zit en dat je het niet meer kan doen met je eigen vroomheid. En dat je zegt, Heer God, ik ben gewoon een diepe zondaar. Ik heb genade nodig. Ik heb genade nodig. En als je dan die genade omarmt in de Heer Jezus die je rechtvaardig verklaart, als goddeloze vrijspreekt. Als je daar die vreugde vindt, dan is je vreugde weer op God gericht. En kun je ook vanuit je hart medelijden hebben met bijvoorbeeld lauwe christenen. Of je nou een lolly bent of een stropdas. Sorry. Wat is het probleem? Het probleem is dat we te snel tevreden zijn. We verbinden onze vreugde aan de verkeerde dingen, omdat we te weinig geproefd hebben van de heerlijkheid van God. En van de genade van God. C.S. Lewis heeft gezegd, dat vind ik wel mooi. Dat is John Piper gezegd. Ons verlangen naar vreugde is niet te sterk, maar te zwak. Is het nou verkeerd dat je verlangt naar die lolly? Naar dat lollyleven? Nou, dan kan je zeggen, ja, dat is verkeerd, want je mag niet verlangen. Je mag niet verlangen naar zo'n leven. Weet je wat hij zegt? Nou, dat vind ik een interessant perspectief. Je verlangen is te zwak. Je bent te snel tevreden. Je laat jouw diepe verlangen, wat alleen maar gevuld kan worden door God, laat je vervullen door aardse dingen die vergankelijk zijn. En vaak ook zondig. Je zou meer moeten verlangen. Je zou moeten verlangen, en dat is die quote van Lewis die ik het net over had. Hij zegt, we zijn halfhartige wezens. We rommelen wat aan met drank, seks en status, terwijl er oneindige vreugde geboden wordt. Zoals een onnozel kind dat wil doorgaan met moddertaartjes maken in de zandbak, omdat het zich niets kan voorstellen bij een vakantie aan zee. We zijn veel te snel tevreden. Begrijp je? De vakantie aan zee is de heerlijkheid van God. De vreugde in God. Wat is dan bekering? Wat is dan bekering? Vanuit het perspectief van vreugde. Wat is dan wedergeboorte? Dat is dat je onrustige hart. Je afgodische hart. Zich keert tot God. En tot rust komt bij hem. Dat het evangelie van Jezus Christus. De bron van je tevredenheid wordt. En dat God die oceaan wordt. Die je tot een eeuwigheid zal genieten. Vanuit vreugde gezien is dat bekering. Is dat je je hart reinigt van afgodische vreugdes. Plastic vreugdes. Dat je dat overboord kiepert zoals Paulus. Ik heb het als schade beschouwd. Of het nou lolly is of stropdas. Ik heb het als schade beschouwd. En de kompasnaald van mijn ziel. Die richt ik echt op het evangelie van de Heer Jezus. En dan wordt God voor jou die bron. En dan kan je iets met David zeggen van overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. En begrijp je Augustinus als hij zegt, rusteloos blijft ons hart. Totdat het rust vindt in u. Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Toch? In de akker verborgen. Die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen. Verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die schat. Je geeft de lolly of de stropdas pas uit handen. Als je gaat zien dat er een vreugde in God is. In het koninkrijk van God. En daar ga je voor. En als je die schat gevonden hebt. Dan vind je zo'n blijdschap, zo'n vreugde in je ziel, dat je zegt, alles wat ik heb, dat beschouw ik van minder waarde. En in deze gelijkenis, dat verkoop ik vanwege de vreugde die ik in God gevonden heb. Ik denk als de wereld vandaag iets nodig heeft, is het niet stropdaschristenen. Die maken niet jaloers. Maar is dat deze christenen die echt die schat heeft van vreugde. En daarmee is vreugde in God. Dat is eigenlijk concluderend wat ik gezegd heb in les 1. Een zaak van gehoorzaamheid. Verblijd je in de Here. Kind van God. Verblijd je in God. Richt je kompasnaald op God zelf. Op zijn karakter, op zijn daden. Het is ook een vervulling van het verlangen van Jezus. Want Jezus heeft gebeden. Dat zijn blijdschap in ons zal blijven. En dat zijn blijdschap in ons volkomen zal worden. Hier zie je de gedachte. God wordt verheerlijkt als wij ons in hem verheugen. Dus als wij blij zijn met hem, dan wordt God verheerlijkt. Vreugde is een geheim in het lijden. Ik vind dit de mooiste tekst daarover. Al zou de vijgenboom niet bloeien, dan volgen er nog heel wat van die vergelijkingen. Ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Nou, dit is niet die blijdschap die altijd een glimlach op je gezicht geeft. En er zitten ook mensen in onze zaal die weten wat dat is. De vreugde die hier bedoeld wordt, in dat derde puntje, is niet zeg maar een soort van happiness, maar het is een joy, een gerustheid in je hart. Dat ook al is het leven zwaar. En ga je door lijden en beproevingen heen, van binnen is er een anker in je ziel wat je ontzettend veel rust geeft. Want God is met mij. Vreugde is een kracht. Nehemia 8 vers 11. De vreugde van de Here, dat is uw kracht. Je kent het verhaal van David, hè? Hij gaat vreemd met Bathsheba. Je kent het hele verhaal. Het is vaak aangehaald. Als we aan David denken, denken we bijna daaraan. Terwijl er veel meer over zijn leven te zeggen is. In Psalm 51 bekeert hij zich en belijdt in zijn zonde. Is het je wel eens opgevallen wat het refrein is van Psalm 51? 4 keer bidt David, met bijna overal dezelfde woorden. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Weet je waarom Bathsheba zo interessant was? Ik zeg het een beetje kort door de bocht. Bathsheba was voor David zo interessant, omdat God in die dagen zo weinig interessant voor hem was. En daarom bekeert hij zich van zijn immorele levensstijl, van zijn zonde, van overspel. Maar hij beseft, dat is niet alles. Het zit dieper. Ik heb weer die vreugde nodig. Dat lied zingt, restore into me the joy of thy salvation. Heere, ik wil weer uw verlossing zien. Uw heil. Laat mij weer de Heer Jezus zien. Dan zal ik ook minder affiniteit hebben met die verleidingen. Er zijn veel mensen die worstelen met verslavingen. En je kan je heel erg op de verslaving richten. Of op je zondepatroon. Dat is op zich een goede zaak. Om de wortel ergens bloot te leggen. Maar ik zou vanmorgen tegen je willen zeggen in de lijn van dit thema. Niet jouw kracht om de zonde te verwijderen in je leven. is het geheim. Maar de vreugde in God, dat is het geheim. Denk aan Jozef, die bedankte voor dat aanbod van die mevrouw. Zal ik zondigen tegen God? Dus klaarblijkelijk stond die vrouw daar. Ik ga toch even dit zijwegje in. Klaarblijkelijk stond die vrouw daar en dag aan dag verzocht zij hem om met haar te slapen. En dag aan dag heeft Jozef door de genade van God kunnen zeggen, nee, ik weiger. Waarom? Achter die vrouw zag hij ergens de heerlijkheid van God. En hij wist, daar ga ik voor. Ben je tegen vrouwen, Jozef? Ben je niet tegen vrouwen? Ben je tegen seksualiteit, Jozef? Nee, ik ben ook niet tegen seksualiteit. Wel tegen deze vorm van seksualiteit. Waarom? Het is overspel. En waarom ben je daar dan tegen, Jozef? Omdat ik God zie, de God die trouw is. En omdat ik vreugde in God ken, wil ik niet mijn vreugde vinden in bijvoorbeeld slapen met een vrouw. Het is een zaak van vreugde. De vreugde van de Heer is je kracht. Vreugde is ook een gebed. Want je hebt niet altijd die vreugde in je hart. Daarom zegt de psalmdichter, verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn. Je mag God vragen of hij jou verzadigt met zijn goede tierenheid. Moet je wel je Bijbel open doen. Want je krijgt niet een infuus uit de hemel zo. Maar je moet je Bijbel open doen. Daar God in vinden. De Heilige Geest zal dat levend maken, zodat je verzadigd wordt. En dan zal je juichen en verblijd zijn. Vreugde is je plicht. Ik sla dit filmpje over. Ja. Ja, vertel eens. Ja. Ja, zeker. Nee. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Soms kan de Heilige Geest je ook gewoon ineens weer de vreugde aanwakkeren. Maar iemand die klaagt, dat is wat ik wil zeggen. Iemand die klaagt over vreugde, maar nooit zijn Bijbel leest, zeg maar, die zou het er goed aan doen om dat wel te doen. Deze vragen komen zo op. We gaan naar het laatste aspect en dat zijn effecten van christelijke vreugde. En daar wil ik jullie mee even in een groepsopdracht zetten. Dan gaan we een kwartiertje doen. Want ik heb nu genoeg gezegd. Ik wil jullie even meenemen naar de Filippenzenbrief. Dat is dé brief van christelijke blijdschap. Als je wil weten hoe vreugde kan functioneren in het leven van iemand die alles behalve gelukkige omstandigheden heeft. Daar, Paulus zit in de gevangenis, als hij dit schrijft. En ik wil dat jullie even groepjes maken. Groepjes van 1, 2, 3, 4, 5, 6 personen. Groepjes van 6. Dus je moet even goed tellen dat je er 6 hebt. En hier heb je 6 gedeeltes. Ieder kiest er 1. En je geeft elkaar zeg maar ongeveer 5 minuutjes de tijd om dan de vraag te beantwoorden. Welke bron van christelijke blijdschap boort Paulus aan in dat gedeelte wat jij gelezen hebt? Waar fundeert Paulus zijn blijdschap op? Of wat geeft Paulus blijdschap, kan je ook zeggen. Nou, dat doe je 5 minuten. Is gewoon even stil. Dan blader je. Doe je even een persoonlijke Bijbelstudie. En daarna, in de komende minuutjes, de 10 minuutjes daarna, 8 minuutjes ongeveer, deel je dat met elkaar. Ja? Dus dan begin je gewoon bij hoofdstuk 1 en dan ga je zo naar hoofdstuk 4. Van hoe spreekt Paulus hier over blijdschap? En als het goed is, krijg je dan het hele rondje te horen. Yes? Ik geef om 12 uur weer even een signaal. Even een korte terugblik. Je mag gerust even blijven zitten zo, dat is niet erg. Ik zei net al, Filippenzen is de brief van de vreugde. En deze brief leent zich ervoor om gewoon echt eens goed te lezen, ook met de bril van wat leer ik hier over christelijke vreugde. Misschien wel mooi om even op een rijtje te zetten. Wat is het in hoofdstuk 1, dat eerste stukje 15 tot 18, wat Paulus daar vreugde geeft? Wat zei je? De verkondiging van Christus. Ja, ik denk dat je dat.
Maar het viel ons op van goede, of uit welke hartsgesteldheid je dat doet.
Ja. Maar wat dan nog? Hoe dan ook, Ik zal mij toch verblijden als Christus maar verkondigd wordt. Dus hij verblijdt zich echt in dat eerste stukje over de verkondiging van Christus. Dat is denk ik een hele goeie. Ja. Tweede, hoofdstuk 19, vers 26. Wie mag ik, als je dat jou, misschien even handen voor de persoon die dat gedaan heeft onderzocht heeft. Waar is Paulus daar blij over? Hij is dankbaar. Nog een keer, waar, Corianne?
Ik zei dat God het ook gemaakt wordt of je nou leeft of sterft.
Ja, dat is vers 20, hè? Het is een diep vers. Ik ben hoe dan ook dankbaar of ik nu ga leven, uit de gevangenis kom of zal sterven, de gevangenis niet overleef. Want, 21, het leven is voor mij Christus en sterven is winst. Je zou dat kunnen noemen het eeuwige leven in Christus. De derde. Hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Waar is Paulus daar euforisch over? Maakt hij als het ware een schilderij met woorden? Of een lied? Sommigen zeggen dat dit een lied is. Hè? Dat, vooral dat middelste stuk, vers 5 tot en met 11.
De eenheid.
Wat zei je?
De eenheid.
Ja, het zal. Dat zou het effect moeten zijn, hè? Maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, vers 2. Maar waar is hij dan, zeg maar, welk schilderij maakt hij dan? Het karakter van Christus, hè? Hoofdstuk 5, vers 5 tot 11. Christus die op de hoogste plaats was, zichzelf heeft vernederd tot aan de kruisdood, maar nu verhoogd is en straks door iedereen beleden zal worden, door iedereen aanbeden zal worden. Hij zegt, als die gezindheid in Christus was, zoals Paul zegt, laat dat dan ook die gezindheid in jullie zijn. Dat zal leiden tot eensgezindheid. Dus daar zal ik blij van worden. Het karakter van Christus wat leidt tot eensgezindheid. Het volgende stukje, hoofdstuk 3, vers 1 tot 11.
Het kennen van Christus met gemeenschap hebben.
Ja, het kennen van Christus, gemeenschap met Christus. Hij heeft het daar ook wel over, over het offer van Christus. Hè, dat helemaal genoeg is. Ik heb dat hier genoemd. Maar die opmerking van Dorothee kan er zeker bij op de gerechtigheid van Christus. Waardoor het goed is, waardoor die vrede heeft met God en waardoor die Christus kan kennen. Gemeenschap met Christus kan hebben. Daar ben ik ontzettend blij van, zegt hij. Hoofdstuk 3 vers 1, hè? Hoe staat dat daar? Verder mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij nu dan aangenaam en dat geeft u zekerheid. Dus hij heeft dat al eerder gezegd, maar hij haalt het evangelie van de gerechtigheid van Christus. Hoofdstuk 4. Bertilda.
Het gaat erover dat God door de Filippenzen alles geeft wat nodig is. Misschien de
rijkdom. Ja? Heb je het dan over het eerste of het tweede stukje? Oh sorry, ik bedoel even vers 4, vers 1 tot 7 nog. Die staat er nog voor, toch? Of niet? Ja, ben jij zo aan de beurt, hè, Bertilda? Wie heeft 4, vers 1 tot 7? Ik hoorde nog iemand. Timon.
Ja, ik denk, de vrede van Christus, de voldoening uit Christus.
Ja, ja.
In Christus, ja. De diepste voldoening die hij in hem.
Ja. En daardoor hoeven we niet bezorgd te zijn, hè? Zegt hij vers 6. Wees er geen ding bezorgd, maar laat de vrede van God. Ja. En in vers 4, natuurlijk dat bekende vers. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dan zegt hij daarachteraan. De Heere is nabij. En de Heere is hier Kyrios, Jezus, de Heer. Dus je kan hier verschillende dingen, je kan hier hebben over de nabijheid van Christus. Maar ik vind ook heel goed wat Timon zegt, hoor, de vrede van Christus die hij geeft in bezorgdheid. Dus dat je met je bezorgdheid en je vragen ga je naar hem toe. En God geeft je een vrede. Dat schenkt natuurlijk blijdschap in je leven. En dan de laatste, Bertilda.
Ja, die ging over dat door de Filippenzen God alles geeft.
Ja. Ja, ik heb dat genoemd de kracht en de voorziening van Christus. Vers 13, dat overbekende vers. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen kan ik aan. En dan in vers 19, Gods voorziening, zoals Bertilda dat omschrijft. Wat heb je nu geleerd vanmorgen? Voor de pauze, dat een christen zich behoort te verheugen. Dat hij zich behoort te verheugen. Wat heb je nog meer geleerd voor de pauze? Ik vat het maar even samen. Dat als ik me in God verheug, dat daardoor God wordt verheerlijkt. Dat. En na de pauze, en dat heeft dit studietje je hopelijk geleerd, en dat vind ik, ik hoop eigenlijk dat je die vraag had in de pauze, of misschien onbewust had van, maar oké, we moeten ons in God verheugen, dat verheerlijkt God, maakt ons blij, maar wat is dan de inhoud van die vreugde? Want je loopt niet over straat van blij zijn in God, blij zijn in God, blij zijn in God. Dat is een mantra, dat is het niet. Het is, ons christelijk geloof is redelijk, is verbonden met inhoud. Wat dan? Nou, Paulus zegt hier, ik noem al wat dingen. Hoe lang hebben jullie? Ik ben blij over de verkondiging van Christus. Over het eeuwige leven in Christus. Ik ga hier niet veel over zeggen, want jullie hebben hiernaar gestudeerd. Maar zie je hoe schat er zit in vier hoofdstukjes. En dit is geschreven. Kijk, ik sta hier vanmorgen in vrijheid. Op een zonnige dag. Maar dit is geschreven vanuit de gevangenis. Dus of je nu ziek, gevangen. Wat je toekomst ook is. Deze dingen zijn onvergankelijk. Deze dingen zijn onvergankelijk. Dus, als dit waar is. Dat wij ons hierin kunnen verheugen. Dan zijn wij met recht hele gelukkige mensen. Want we hebben een blijdschap die niets of niemand kan roven. Het kan niet meer stuk. En wat is de inhoud van die blijdschap? Nou, bijvoorbeeld deze dingen. Ik wil even één dingetje eruit halen. Ik hoef niet daar te gaan staan, dat is niet nodig. Die tweede, het eeuwige leven in Christus. Dat je in de gevangenis kan zeggen. Je gaat bij Paulus op bezoek in de gevangenis. En je zegt, Paulus, wat gaat het worden? Denk je dat het, gaat het je kop kosten of kom je eruit? Dat was de vraag, hè? Letterlijk. En dat je kan zeggen, en niet omdat je Paulus heet, maar omdat je Christus kent. Snap je? Dus we moeten nu niet Paulus bewonderen. Dit is een zegen voor iedere christen. Dat je kan zeggen, het gaat er niet om of je dat voelt, maar dat je het recht hebt om te zeggen. Weet je, eigenlijk maakt het niet uit. Want sterven, dat brengt mij bij Christus. Dat is trouwens ook verreweg het beste. Bij Christus te zijn. Maar leven, dan leef ik voor Christus. Zegt hij, en dan worden de gemeentes opgebouwd. Dus ja, zegt hij, ik weet niet goed wat ik moet kiezen. Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Dit is de levensverzekering van een christen. Niet van Paulus alleen, maar van iedereen die gekocht en betaald is met het bloed van de Heer Jezus. Ik was vroeger hartstikke bang om ziek te worden en dood te gaan. Ik gooide op een beetje in een cultuur van ziektes en gevaren. Maar ik was hartstikke bang dat mij dat een keer zou overkomen. Toen ik tot geloof kwam, was dit een van de dingen die vrij snel mij duidelijk werden. Het leven in Christus is onvergankelijk. We hebben eeuwig leven ontvangen. Toen dacht ik, dan ben ik ook vrij om mijn leven riskant voor God te leven. En dat bedoel ik niet roekeloos, hè? Dat snap je. Daar kennen we elkaar goed genoeg voor. Maar wel, ik kan me helemaal geven aan God, want die 60, 70, 80 jaar of 35 jaar, dat is niet mijn schat. Mijn schat is het eeuwige leven in Christus. En dat kan me nooit meer geroofd worden. Weet je hoeveel geluk je daaruit haalt? En dan ook te bedenken dat het alleen maar beter wordt. Dit brengt je tot aanbidding. Vreugde en aanbidding hangen samen. Tenminste, ik hoop dat je het tot aanbidding brengt. Nou, zo zou je er nog een paar uit kunnen halen. Het is er nog maar eentje. Ik heb nu wel even de tweede eruit gepakt. Mooi, hè? Oké. De laatste waar ik over wat wil zeggen. Is de vierde. Is de gerechtigheid van Christus. Deze. Weet je, veel van ons geloofsleven. Weet je waarom ons geloofsleven soms zo instort? Jullie willen even omdraaien, dat kan hoor, dan wacht ik eventjes. Anders doet het zeer aan je rug. Ja, nee, dat is heel goed. tweedejaarsstudenten, ik dacht dat, maar als ik het fout heb, dan moeten jullie maar even protesteren. Volgens mij hebben de tweedejaarsstudenten aan het begin van hun eerste jaar een boekje gelezen, Inzet en Genade. Zo'n groen boekje. En dat gaat daar over die je allerslechtste dag en je allerbeste dag. Weet je dat nog? Aan het begin, dat zet hij tegenover elkaar. En hij zegt daar, stel je hebt een hele goede dag, geestelijk. Je leest uit je Bijbel, je hebt een fijne stille tijd, je hebt echt gewoon vanuit je hart voorbeden gedaan, je gaat naar je werk, je getuigt daar van Christus, je komt thuis, je vrouw is een beetje boos, maar je blijft nederig en dienstbaar. Je hebt geduld met je kinderen, je hebt s'avonds ook nog een mooi aandeel op de gemeentevergadering, en je gaat s'avonds in bed en je buigt je knieën, je gaat slapen. Goede dag, hoe voel je je? Nou, dan zegt hij, de meeste christenen, dan zeg ik, voel me heel goed, God is goed. Wat ze eigenlijk bedoelen is, het ging vandaag met mij heel goed. Dat bedoelen ze eigenlijk. Dan de volgende dag. Je verslaapt je. Vervolgens val je uit tegen je kinderen bij het ontbijt. Je stapt in je auto, maar je hebt geen benzine meer. En je kookt van woede, want je vrouw heeft niet getankt de vorige dag. Of je man, of je man. Op je werk heb je last van die chagrijnige collega. S'avonds heb je nog een keer een gemeentevergadering. En daar vreet je je op over die broeder die weer zo ongeduldig is. Terwijl je zelf ook hartstikke ongeduldig bent. En je was ook nog vergeten om vandaag je Bijbel te lezen. Laat staan iemand het evangelie te vertellen. En s'avonds kruip je in je bed. En hoe voel je je? Beroerd. Want het ging vandaag heel slecht. En dit zijn twee extreme voorbeelden. Maar ik denk, als ik naar mijn eigen leven kijk, maar ook 6, 7 jaar nu studenten begeleiden, ook op de fulltime Bijbelschool. Wij zijn zo geneigd om zo te denken. Dus dat we onze vreugde verbinden aan hoe wij het doen. En daarom gaat het in ons leven met ups en downs. We koppelen onze vreugde aan onze gehoorzaamheid. Natuurlijk behoren we gehoorzaam te zijn. Heel de schrift roept daartoe op. Maar oh wee, als je daar je vreugde aan verbindt. Dat is wankel, hè? Dat is wankel. Wat Paulus doet in hoofdstuk 3, en dat vind ik zo mooi en dat is denk ik zo weinig begrepen, is dat hij zegt, weet je, ik verbind mijn vreugde niet aan mijn prestaties. Ik verbind mijn vreugde alleen aan de prestatie, aan de gerechtigheid van Christus. Ik richt me op de Heer Jezus. Dat is zo mooi als je dat gaat zien in je leven. Op mijn slechtste dag ben ik voor God rechtvaardig, evenals op mijn beste dag. En kan je zo blij maken dat als je dan zo'n slechte dag hebt gehad, nou, dat je je zonde beleidt, dat je misschien naar je vrouw toe je zonde beleidt. Maak het in het licht, dat is een ander thema, maar dat is absoluut jouw verantwoordelijkheid. Breng het in het licht, wees eerlijk met je hart, maar dat je dan s'avonds naar die beroerde dag in je bed kan kruipen, voor je bed neer kan knieën en zeggen, Heere, wat ben ik dankbaar voor het offer van Christus. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng en al het andere wat je kan doen, maar alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus redt mij. Dit is echt een bron van vreugde. Daar word je heel blij van. Predik jezelf, schrijf dat op, predik jezelf elke dag het evangelie van de gerechtigheid van Christus. Dus 's morgens ga je in je preekstoel staan en je zegt, oké. De prediker ben ik en de luisteraar ben ik. Ik vertel mezelf wat Christus heeft gedaan. En wat ook voor vandaag geldt. Vreugde in God. Dat is de inhoud van de vreugde. Hier staat ook het karakter van Christus. Wat ik soms denk is dat we ook kunnen groeien met elkaar om echt in onze aanbidding te gaan bedenken wie God is of wie de Heer Jezus is. We gaan misschien soms te snel, dus ik heb het nu echt over de praktijk van ons christelijk leven, we gaan te snel naar wat staat er vandaag voor mij in de Bijbel? Zit er een bemoediging bij of in mijn situatie? Snap je, dan lezen we de Bijbel eigenlijk te veel gecentreerd om ons welzijn. Hè? Dat mag, hè? Maar ik denk, groeien in volwassenheid is denk ik dat je de Bijbel ook leest om God te kennen. Wie is God? Hoe openbaart hij zich? En dat je bijvoorbeeld een psalm neemt. Een psalm neemt, bijvoorbeeld psalm 145. Die bulkt van de karaktereigenschappen van God. En dat je gewoon zegt, oké, ik pak even een memo papiertje en een pennetje. Hier ligt Psalm 145. Daar hoef je niet eens een uur voor te nemen. Maar dat je zegt, oké, ik haal er 5 eigenschappen van God uit. Schrijf. 5 eigenschappen van God. De goedheid van God, de weldadigheid van God, de genade van God, de trouw van God en het geduld van God. Noem maar iets. En je legt dat papiertje op je Bijbel en je sluit je ogen en je zegt, Heere God, vanmorgen wil ik u prijzen voor uw trouw. Dus je gaat jezelf eigenlijk vertellen wie God is. Doordat je zijn woord gebruikt om je ziel te voeden. Weet je wat dat geeft in je leven? Vreugde. Echte vreugde, echte zegen in je leven komt daarmee vrij. Ja. Dit is een filmpje, ga niet luisteren. Dit is een filmpje van Piper over het karakter van Christus. En noemt hij gewoon allemaal eigenschappen van Christus, loopt hij langs. En die beschrijft hij. Dat voedt je ziel, je wankelige ziel. Wat zijn de effecten van christelijke blijdschap? Ik heb het net gehad over de bronnen, de inhoud van christelijke blijdschap. Ik sluit af met wat zijn de effecten. Waar leidt christelijke blijdschap toe? Als je nog een beetje vingerspitsen gevoel hebt, blader met me mee. Bekering. Lucas 19 is het verhaal van Zacchaeus. Jezus komt bij hem. Hij zegt, ik moet bij jou in je huis verblijven. En dan vers 6. En hij haastte zich, kwam naar beneden uit de boom en ontving hem met blijdschap. Dus Zacchaeus is zo blij om Jezus te ontvangen. En dan is Jezus bij hem thuis en dan staat er in vers 8. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is in dit huis zaligheid geschied. De blijdschap dat Jezus in zijn hart komt, hij ontving hem met blijdschap, leidt tot bekering. Als je de goedheid van God ziet, Romeinen 2 vers 4, is ook een vers. De goede tierenheid van God, de blijdschap van God, leidt tot bekering. Tweede is totale overgave. Blader mee naar Matteüs 13 vers 44. We hebben die tekst al even genoemd. Ik lees hem nog een keer voor. Want ik vind het belangrijk dat jullie ook zien dat dit in de schrift zo aan elkaar verbonden wordt. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van streepje blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Je zult de Heere nooit dienen met alles wat in je is, als je niet de blijdschap in de Heere kent. De vreugde van God maakt dat je bereid bent om je helemaal aan hem te geven. Ik wil niet zeggen dat je alles moet verkopen, maar wel dat je echt alles op het altaar legt. Heere God, mijn leven behoort u helemaal toe. Omdat je een blijdschap hebt die de wereld niet heeft. Derde is vrijgevigheid. Blader met me mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 8. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat, let op, het is echt bijna onmogelijk wat hier staat. Te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap, streepje, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Deze christenen in Macedonië waren arm. Ze hadden weinig te besteden. Maar ze waren niet alleen arm, ze waren ook super blij in God. En daardoor gaven ze ontzettend veel weg. Hoe werkt dat? Als God je schat is, zijn je bezittingen dat niet meer. En kun je leren, mag je leren, om vrijmoedig te geven. Vrijgevigheid. Vierde is volharding. Blijdschap leert je volharden. Ook in moeilijke tijden. Hebreeën 12 vers 2. Het is een voorbeeld van de Heer Jezus. Maar hij is voor ons hier ook een voorbeeld. Hebreeën 12 vers 2. Ik begin het laatste zinnetje van vers 1. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, komt ie, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Je kunt in je leven een kruis dragen. Je kunt in je leven te schande gemaakt worden. Wanneer houd je dat vol? Als de vreugde die voor jou ligt, jou helder voor ogen staat. Vreugde helpt je om te volharden. Het leidt tot eensgezindheid. Handelingen 2 vers 46. Wat staat daar? De gemeente kwam samen, eensgezind in de tempel. En dan staat er, zij namen gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart. Vreugde leidt tot eenvoud en eensgezindheid. Vreugde in God verhindert ons de vreugde in elkaar te zoeken. Vreugde in God doet ons eerst op God gericht zijn en vervolgens op elkaar. Dat leidt tot eensgezindheid. De volgende is aanbidding. Ik lees deze psalm niet, deze psalm heb ik vanmorgen al genoemd. Vreugde in God leidt tot aanbidding. Het maakt je tong los en je gaat hem aanbidden. Niet alleen met liederen, maar met je leven. En de laatste, puntje 7, vreugde in God leidt tot zending. En daar staat in Psalm 67 een mooie quote, mooi vers. Die lees ik tot slot voor. Er staat, de natieën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natieën op de aarde zult u leiden. Dus de blijdschap in de Heere verlangt ernaar dat de natieën zich zullen verblijden. En dat heel de wereld komt tot aanbidding van vreugde. Ik sluit af met een anekdote. Ik kreeg onlangs een filmpje, een jaar geleden al, van een dienst waar ex-gedetineerden of gedetineerden samen waren. Ze hadden allemaal een crimineel verleden, daar was het evangelie bij, was hen bij hen uitgekomen en ze waren tot geloof gekomen. En in dat filmpje was er zoveel uitbundigheid te zien. Er waren mannen die het lied zongen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En ik liet het aan mijn kinderen zien. En vroeg ons af, waarom zijn deze mensen nou zo blij? Je het stralen van hun gezichten. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Heel eenvoudig lied. Maar het liep over van blijdschap, dat zag je. En het was niet opgepept. Het was gewoon eenvoudig, maar echt. En we hadden het daar thuis over. Dus ik stuurde naar die broeder die mij dat filmpje had gestuurd. Stuurde ik van, van waar die vreugde, joh, wat is dat voor groep? En toen stuurde hij het volgende terug. En toen moest ik hard om lachen, maar toen dacht ik, er zit ook iets in. Toen zei hij dit. Het is soms beter te vertoeven met de boeven dan te zingen met de ouderlingen. Nou, er is niks mis met ouderlingen, dat weten jullie. Maar deze quote bedoelt natuurlijk, die boeven waren zich zo bewust van hun verleden, joh. Die wisten zo wat God in hun leven had gedaan. Genade stond hen voor ogen en dat maakte hen geweldig blij. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Amen.